Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen, Seba, Kimberly en Jan. Fijn dat ik hier uitgenodigd ben voor deze podcast in Verslavingszorg De Spiegel in Kesselo. En we hebben afgesproken dat we eerst gaan horen wie jullie zijn en dat we daarna gaan kijken naar wat doen jullie juist. Hoe kunnen mensen kijken naar jullie aanbod? Dus Seba, zie jij het zitten je voor te stellen.
Goed, ja, ik ben dus Seba. Ik ben zelf klinisch psycholoog. En werk nu bijna 8 jaar in het ontwenningsprogramma.
Kimberly.
Ik ben Kimberly. Ik werk heel specifiek eigenlijk voor de 4e module van de therapeutische gemeenschap. De 4e module is eigenlijk de reïntegratiefase van de therapeutische gemeenschap. We hebben een apart huis, dat niet hier in Kesselo is, maar in Bierbeek, in Lovenjoul. Dus ik werk daarvoor... Voor het tussenhuis.
Ja, ben je dat al lang aan het doen?
Ik werk hier nu 3 jaar, maar ik heb 12 jaar geleden heb ik hier als stagiair op het ontwenningsprogramma gewerkt. Ik ben hier dan even blijven plakken als nachtwaker en dan nadien ook nog 1 jaar voor de sociale dienst van de therapeutische gemeenschap gewerkt. En dan ben ik eigenlijk altijd wel een beetje in de sector bezig gebleven en dan 3 jaar geleden teruggekeerd naar waar het voor mij begonnen is.
Naar de roots.
Ja.
Jan.
Ja, ik ben dus Jan. Ik ben een bewoner van de leefgroep. Ik zit nu op het einde van mijn programma. Dus volgende week zal ik naar het tussenhuis gaan. En dan wordt Kimberly mijn begeleidster.
Dus dan kun je nu wel eens voelen, wie is die Kimberly eigenlijk?
Ja, maar dat weet ik
wat
al.
Wat ga ik tegenkomen binnen een week?
We kennen elkaar al goed.
Dat wil je.
Want ze volgt het 3e module... Hier in de leefgroep ook op, dus.
Ja. De Spiegel. Wie kan er iets over vertellen? Wat is dat juist? Wat doen jullie?
Nu, op zich doen wij veel. Zoals al gezegd is, de verslavingssector. Hebben wij zowel een ambulant centra, het ontwenningsprogramma en de therapeutische gemeenschap. Maar wij werken voornamelijk met mensen die verslaafd zijn aan illegale middelen. Het is niet zo dat mensen die enkel een alcoholverslaving hebben niet opgenomen kunnen worden, maar meestal zit daar wel iets van illegale middelen bij. Ja.
En dat is ook ineens een uitsluiting, wil ik niet zeggen, maar enkel alcohol is niet zo evident om hier opgenomen te worden.
Ja, dus binnen de residentiële setting is dat niet zo evident. Binnen ambulanten is er eigenlijk heel weinig uitsluitsel. Daar is ook eerste lijns psychologie. Daar kan je als familielid van iemand die met een verslaving kampt of zo ook terecht. Dus ja, dat is daar eigenlijk heel laagdrempelig. En bij ons, nog eens, is het iets moeilijker. Dat is niet dat dat niet is, maar er is toch een andere werking. Als het enkel gaat over alcoholverslaving.
Want je raakt al meteen aan, er zijn verschillende werkingen.
Ja.
En jij werkt in het ontwenningsprogramma, denk ik. Kan je daar iets over vertellen, wat dat juist is, hoe dat werkt?
Ja, dus het ontwenningsprogramma is een programma voor 6 tot 8 weken, is een residentieel programma.
En residentieel is met overnachting.
Ja, klopt. Ze overnachten bij ons. En je moet het een beetje zien als een moment om even terug tot jezelf te kunnen komen. En dus... Zo vannachten bij ons, ze hebben hun gsm niet bij de hand, ze hebben geen computer bij de hand. Ze proberen dagelijks te koken, te kuisen, therapie te voeren. We houden dat allemaal in heel breed. We gaan langs alle kanten, context proberen we te betrekken. Dus in een hele notendop is toch 6 weken intens samenleven, samenwerken en jezelf nog eens ontplooien. En ik denk dat een eerste fase is, eerste kennismaking, omdat in de therapeutische gemeenschap ze daar nog dieper en verder op ingaan.
Dus 6 weken ondergedompeld in een programma met heel veel facetten, heb ik de indruk.
Ja, klopt.
Klopt. Want kom eens uit een leven van ja, in verslaving mm-hmm. zitten en dan ineens geen gsm, ineens samenleven met verschillende mensen. Ik weet niet, hebben mensen een aparte kamer dan ook? Of is dat dan ook 's nachts dat je nog een kamer moet delen?
Als je een kleine groep hebt, dan kan het zijn dat je een kamer apart hebt. Maar dus de kamers zijn ook met 2 tot en met 3 personen. Dus eigenlijk heb je ook altijd iets van kamergenoot. Hè? Dus dat je toch altijd wel iets van contact hebt, maar echt puur alleen is enkel als je een kleine groep hebt.
Ja, je bent dus echt heel veel samen.
Ja.
Over 6 weken.
Ja, klopt. Dat is ook onze kracht, denk ik. In die mate dat op die manier er langs alle kanten mensen zijn die je kunnen observeren, bijsturen, confronteren, ondersteunen. Wat maakt dat mensen hun masker, als het ware, afvalt? Of ze kunnen het al sinds niet volhouden. Hè? Wat maakt dat je tot de essentie kunt komen? Wat ligt er onder de verslaving? Omdat verslaving meestal een middel is om boven water te blijven, misschien op die manier te vertellen. Ja. Maar we moeten juist zien, wat maakt nu dat je daarin blijft hangen? Hè? En het verschil met het ontwenningsprogramma en het therapeutische gemeenschap is ook dat wij nog een advies geven dat niet bindend is. Na 3 weken krijgen ze een advies. We gaan ook als multidisciplinair team kijken van wat denken wij dat voor u een goed advies zou zijn. En dan gaan we ook verder proberen te bekijken met de bewoner zelf. Van, zie je dat zitten? Zijn er misschien dingen waar je botst? Wat heb je nodig?
Ja. Want wat kan een advies zo zijn?
Dat kan van ambulante therapie tot bijvoorbeeld behandelprogramma, tot psychiatrie, tot therapeutische gemeenschap. Er zit natuurlijk niet heel veel mogelijkheden binnen de hulpverlening, maar van ambulant naar semi-residentieel tot residentieel.
Ja. En je zegt toch iets heel belangrijks, hè? Zo, zoveel methodes eigenlijk in het samenleven om maskers te doen afvallen.
Mm.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dat net het bedreigende is voor mensen, hè? Dat er weerstand kan opzitten. Is dat iets wat ik voor naar u mag gaan, Jan? Hoe dat jij dat ervaren hebt?
Daar zit bij sommigen toch wel heel wat weerstand op. Ja. Niet bij iedereen, hè. Sowieso niet. Ik heb hier al enkele programma's achter de rug. De eerste keer was 4 of 5 jaar geleden, denk ik, heb ik OP gedaan. Was mijn advies ook TG. Maar ja, dat heb ik na 2 maanden opgegeven toen, want daar was heel veel weerstand. En deze keer was ik echt wel bereid om mee die maskers af te trekken.
Ja. Want daar heb je moed voor nodig, denk ik, Jan, om zo'n stap te zetten. Hè. Het masker heeft ook geholpen op bepaalde momenten, denk ik. Hè.
Het masker, of de maskers, zal ik nog maar zeggen, die hebben heel lang hun nut gehad wel. Maar ja, nu niet meer natuurlijk. Hè. In het begin zetten die op om boven water te blijven. Maar op het moment doen die meer slecht dan goed. En dan is het tijd voor te veranderen. Hè.
Ja.
En de kracht zit er echt wel in de groep. Die halen ze ermee af. Hè. Allee, die gaan die punten aanwijzen dat je zelf nog niet door had. Dus je wordt hier nogal heel fel geconfronteerd.
En daar hebben mensen net dikwijls bang van, hoor ik ook in de hulpverlening dat ik dan doe. Zoals het dan gaat over een TG, een therapeutische gemeenschap of een ontwenningsprogramma. De angst ook om hun binnenkant te hard te moeten laten zien, maar ook voor zichzelf die er tegen te komen. Dat is nog, denk ik, misschien de grootste weerstand. Allee, ik kan dat niet in de plaats van mensen zeggen, maar dat hoor ik soms nog.
Ja, wat er vooral gebeurt als je in het gebruik zit, elke emotie legt plat. Dus je voelt niks eigenlijk. En hier begin je dan terug van alles te voelen en dat kan wel eens hard binnenkomen.
Ja, hè?
Ja.
Ineens terug voelen dat er gevoelens zijn.
Ook al, ja. Voilà, alleen dat al.
Ja, dat je kwaad kunt zijn, dat je verdrietig kunt zijn. En hanteert dat dan maar eens dat je dat alleen niet meer gedaan hebt.
Ja, en vooral dat mag, dat dat niet slecht is.
Ja. Kimberly, kan jij iets over de werking vertellen waar jij in werkt?
Ja, graag. Ik werk dus voor de therapeutische gemeenschap om CEBA aan te vullen. Eigenlijk is dat een beetje de voorbereiding, wordt in het ontwenningsprogramma vaak gedaan. Mensen komen bij ons clean binnen. En dat wil zeggen dat zij vaak al een voortraject ergens gedaan hebben. En dus ja, al een bepaalde periode niet meer aan het gebruiken zijn. En dan bij ons op die manier terechtkomen. En vaak hebben zij in een ander programma een advies gekregen. Hebben zij het advies TG gekregen. En komen zij zo bij ons terecht. Maar evengoed komen mensen vanuit de gevangenis ook bij ons terecht. Allee, dat kan ook allemaal.
Maar het klinkt alsof het echt een voorwaarde is dat ze al een periode clean zijn. Niet in gebruik zitten.
Laat ons zeggen urine clean. Ja, vind ik misschien een belangrijke nuancering. Omdat we ook soms ja, bewoners hebben die al een heel traject gedaan hebben, die hier afronden, maar die toch een terugval hebben. En dan vinden we het ook belangrijk om daar kort op de bal te spelen en mensen terug snel te kunnen oppikken. En dan vinden we het vooral belangrijk dat ze urine clean zijn. Als mensen dan toch terug op korte termijn heel diep in het gebruik zitten, dan gaan we misschien wel een soort van zorgprogramma of terug een ontwenningsprogramma installeren. Maar als dat niet nodig is en als mensen op zichzelf ja, even met gebruik kunnen stoppen of het kunnen couperen, dan is het voldoende voor ons dat ze urine clean zijn. Want we zijn geen ontwenningsprogramma, dus ja. Het is belangrijk dat we hebben een groep van mensen die er al een hele periode zitten. Dus dan is het gewoon belangrijk dat we die veiligheid ook wat kunnen bewaken en dat mensen op een nuchtere manier hier kunnen instappen.
Maar mensen kunnen wel in het ontwenningsprogramma van de Spiegel binnenkomen terwijl ze in gebruik zitten. Want dat zegt een term ook, hè? Ontwenningsprogramma. Mm-hmm. Dus oké. Dus dat je niet al op voorhand een traject moet gegaan zijn of op jezelf al dingen moet gedaan hebben. Oké. Ik ben hypothetisch actief cocaïne aan het gebruiken en ik doe een aanvraag en er is een plaats, dan zou ik bij jullie kunnen als ik door net nog gebruikt heb.
Klopt, ja.
Dan kom je eigenlijk eerst in het ontwenningsprogramma terecht en dan krijg je daar een advies. Het advies kan daar de therapeutische gemeenschap zijn en dan kom je vanuit het ontwenningsprogramma eigenlijk in het therapeutische gemeenschap terecht.
En wat doet de therapeutische gemeenschap juist?
Ja, we zijn een langdurig programma, dus wij proberen vooral mensen terug clean en zelfstandig terug in het leven te zetten. En we doen dat eigenlijk stapsgewijs. Dus we werken hier in de leefgroep, hè, want er is eerst een leefgroepfase, dan is er een tussenhuisfase. Hier in de leefgroep werken we met 3 modules, waarin we in de eerste module vooral gaan inzetten op gedrag. Daar liggen de regels en de afspraken die gelinkt zijn aan TG heel fel op de voorgrond.
Kan je zo'n paar voorbeelden geven? Wat regels zijn, afspraken?
Ik ga daarvoor even naar Jan kijken.
Het is vooral, dat speelt ook al heel hard mee. We werken hier volgens de hiërarchische structuur. Dus je zit met een piramide. We hebben hier werkblokken waar we moeten werken. Iedereen heeft hier zijn werk. En het is de bedoeling dat je gewoon, als ik het zo mag zeggen, je plaats leert kennen eigenlijk. Dus je begint onderaan de ladder.
Standaard. En je komt binnen in TG.
Standaard, je begint onderaan de ladder. Je hebt altijd personen die boven u staan, die net iets meer te zeggen hebben dan jij.
En dan gaat het ook over bewoners. Hè? Dan gaat het niet alleen over personeel, maar echt hiërarchie onder bewoners.
Het is een zelfhulpgroep. Hè? Dus eigenlijk de begeleiding houdt zich zoveel mogelijk buiten het gebeuren van de groep. Hè? Dus elke ploeg heeft afzonderlijk een verantwoordelijke. En dan hebben we nog 3 mensen die bovenaan staan. En de hoogste, dat is de coördinator, die is eigenlijk, dat is de enige dat je in verbinding staat met de staf. Dus het is echt de bedoeling. Allee, dat is een van de regels hier die heel het programma doorgaat. Je moet je plaats kennen.
En leren luisteren naar anderen, denk ik. Ambetante dingen van anderen ook integreren. En hoe ga ik daarmee om? En zo van die dingen.
Dat is ook een van de zaken die we hier ook in het vaandel dragen. Hè? Dat je niet direct een uitschieter hebt als ze iets komen zeggen of vragen dat u niet ziet.
Ja.
Is de bedoeling dat je dat gewoon even binnenpakt. Hè? Niet reageren.
Even binnenpakken, vertragen, tot 10 tellen, mogen voelen wat er gebeurt.
Dat vooral. Gewoon heel hard voelen wat er gebeurt met u. Dank u zeggen en we gaan.
Ja.
Ja.
Ik denk dat in de brede samenleving nog mensen met zo'n regel zouden kunnen geholpen zijn. als iemand iets zegt, niet direct reageren. Even het laten binnenkomen en nadenken, wat is nu een passende reactie hierop? En niet vanuit het eerste gevoel reageren.
Nee, maar ja, daar moet ook geen groeien hier. Hè. De meeste mensen komen hier, of zo goed als allemaal, uit een milieu waar die zaken helemaal wegvallen natuurlijk. Ja. Hè.
Ja, en dat je in een overlevingsmodus zit, denk ik, Jan. En dat je ook heel snel moet reageren in sommige situaties. Vanuit een emotie of vanuit een angst of vanuit een overleven.
Ja, akkoord. Ja. Sowieso, maar ja, dat mag geen excuus zijn om dat gedrag te blijven stellen natuurlijk. Hè.
Dus, dat is iets anders, dat klopt.
Voilà, daarom dat die eerste module hier ook rond dat gedrag gaan, want ja. Dan zijn we natuurlijk al enkele weken clean. En dan komt het, hè. Dan komen die scherpe kantjes die je altijd hebt weggestoken terug boven, sowieso. Een akkoord, ik wist hoe de werking hier was van 5 jaar geleden. Het is niet dat je daardoor dan een show kunt verkopen hier, van oké, ik speel dat toneeltje hier wel mee en ik wandel er zo door. Zo zul je er ook wel hebben, maar dan val je gewoon sowieso door de mand. Hè.
Ja, en dan vraag ik het veel moed en volharding, denk ik, om ook verder te gaan. Hè?
Dat houdt me niet uit. Dat heb ik 5 jaar geleden uit eigen ondervinding moeten... dat houdt me niet uit.
Ja, en dat idee is dan een tijd gerijpt... Om dan te denken, oké, misschien moet ik dat mijn eigen kracht hier gaan inzetten.
Maar ik heb het hier al gezegd met een glimlach, maar 5 jaar geleden dacht ik, een programma van 9 tot 12 maanden, nee, dat zie ik niet zitten. En uiteindelijk heeft mijn proces 5 jaar geduurd.
Ja, Kimberly, dus je vertelde over de eerste module is gericht op gedrag, met heel wat regels. En dan zijn er nog modules, denk ik, hè?
Ja, en ik vond Jan zijn uitspraak wel mooi, want hij zei van, dan komt het en dan is er de tweede module en dan gaan we vooral werken rond emoties. Dus in eerste instantie gedrag, emoties, het is hier al gezegd geweest, dat is iets wat onze bewoners vaak lang onderdrukt hebben met behulp van hun product. Maar eigenlijk is daar wel de bedoeling om samen te zoeken van ja, hoe kan ik me toch kwetsbaar opstellen en die emoties stapsgewijs toelaten en hoe kan ik leren voelen en ook verwoorden wat dat ik voel. Dus dat wordt eigenlijk in die tweede module vooral gedaan. En dan is er nog de derde module.
Mag ik nog heel even bij die tweede blijven?
Doe maar.
Je zegt zo leren voelen, maar dat is toch zo complex. Hoe doen we dat dan, leren voelen? Of hoe proberen jullie dat bij mensen?
Ja, dat is een complexe vraag. Ik denk gewoon al het feit dat het een groepsprogramma is. Dat zij eigenlijk 24 op 24 met elkaar samenleven. En elkaars kwetsbaarheden leren kennen. Ja, dat is al een belangrijk begin. En elkaar daar ook op aanspreken, op confronteren. En elkaar stimuleren om die dingen eigenlijk... bloot te leggen en bespreekbaar te maken. En dat doen ze door puur samen in werkblok te staan, door samen te werken, maar dat doen ze ook door samen in therapie te zitten, door de therapiegroepen die er zijn. We hebben ook een heel belangrijke groep die in functie van de emoties staat, dat is onze encountergroep. En daar wordt heel hard gewerkt, hè? Jan?
Ja.
Ja, Jan, kan jij dat uitleggen, wat dat is, een encountergroep?
Ja, encounter is... We noemen dat hier het hart van een TG. Hè. Daar hebben we heel veel aan. Maar je moet er je wel voor openstellen. Ja. Het ding is, dus, je zit hier met die hiërarchische structuur van verantwoordelijke en topstructuren aan de staf. En dat is eigenlijk de enige plaats en moment dat die wegvalt. Dan zitten we allemaal in een kring op een stoel. En dan kun je met bepaalde frustraties of gevoelens naar mensen in de groep of over... zaken die er zijn gebeurd of bepaalde gedrags... dan kun je daar rond werken naar die persoon. Maar uiteindelijk gaat het niet om de persoon zelf waar je naar werkt, maar om het gedrag dat hem heeft gesteld. Dus hoogstwaarschijnlijk had het een andere geweest, had het er ook mee kunnen werken. Het is geen persoonlijke aanval, moet ik zeggen. Zo moet je het echt niet zien. Het gaat echt over het gedrag dat hij... persoon heeft gesteld wat dat u zo heeft gestoord. Maar dan gaan we beginnen zoeken van waarom stoort juist dat gedrag mij zo.
En dat zegt ik ons meer over ons dan over de anderen.
Dat is een encounter, hè.
Ja.
Het gaat erom om op je eigen gevoel te komen en van waar dat komt. En dan meestal komt er wel achter dat dat iets is dat je al heel je leven meesleurt. En dat je al heel je leven fout reageert op dingen die heel diep zijn weggestoken.
En dan stilaan kan dat beginnen kantelen. Dat gevoel, denk ik dan. Want dat is de bedoeling, hè? Om te leren ja, de scherpe stukken die in onze rugzak zitten, om die wat anders te zetten. Zeg ik dat juist, Kimberly?
Ja, ik denk dat dat hier in TG een hele belangrijke oefening is voor onze bewoners. Ja, en om verder te gaan op wat ik al zei, is dat doen ze dat het grootste deel door hier samen te leven in groep. Ook door onze therapiegroepen, eventueel ook wat individuele gesprekken met de therapeuten. Maar ook, en dat is een van onze belangrijkste principes binnen TG, is het zelfhulpprincipe. Alles valt en staat met de bewonersgroep. Hè. Dus we staan er als staf eigenlijk naast, maar zij regelen en organiseren hier alles volledig zelf.
Dus het eten, het poetsen, de sportactiviteiten, allemaal geregeld door de bewoners zelf.
Ja.
En hoe langer dat je hier bent, kan je stijgen in die hiërarchie.
Ja, en op die manier leren ze ook, of krijgen ze eigenlijk de kans om wat te oefenen in verschillende rollen, in verschillende functies, van hoe voelt het om in een leidersfunctie te zitten, of hoe voelt het om eerder onderaan de structuur te staan en gewoon mijn werk te moeten doen en aangesproken te worden door iemand die boven mij in de structuur staat. Ja, daar leren ze superveel uit. Dus.
Want hoeveel mensen verblijven er zo in de TG?
Dat hangt er een beetje vanaf, maar meestal zit u hier toch met een gemiddeld aantal mensen van 15 personen. En dan gaat het echt over de leefgroepfase, want ondertussen, er is ook een tussenhuis. Daar is er plek voor 7 personen. Dus voilà, ja. Dus hier is al een gemiddeld van 15 mensen zijn en dan intussen is er plek voor 7, ja.
Ja. Zeba, hoeveel mensen kunnen er in het ontwenningsprogramma?
Ik denk dat we voltallig zijn als er 8 mensen zijn. Maar we kunnen wel naar 10, 11, maar dat hangt een beetje samen met TG. In totaal moeten wij aan 30, 32.
Ja, we zitten met een maximumcapaciteit van, ik denk, 30 of 31 mensen. Ja.
Over al die residentiële werkingen bedoel je.
Ja. Dus dat wil ook zeggen, als er veel mensen in het tussenhuis zitten bijvoorbeeld, dan kunnen er minder mensen instromen in de leefgroep.
Ja.
En misschien, of omgekeerd.
Hetgeen wat ik daar juist nog wou toevoegen, omdat Kimberly zei van, het ontwenningsprogramma is een voorbereiding op. Ik denk dat alles wat dat er hier gezegd wordt, doen wij ook, maar in een heel kleine schaal. En als in de staf...
Jullie in het ontwenningsprogramma bedoel je? Ja.
En als in, wij hebben ook die topstructuur. We proberen ook naar die emoties gaan en naar dat stuk komen van oké, wat doet dat als je wordt aangesproken? We hebben dezelfde begeleiding, therapeutische werkmiddelen, denk ik, als in TG, maar het verschil is dat wij als staf daar wel meer positie in nemen. En in NTG de bewoners die positie nemen. Om gewoon een klein voorbeeld te geven. We hebben een individueel gesprek als je het moeilijk hebt. Dan noemen ze het bankje. En bij
het
ons
bankje moest zeker aan bod komen, maar denk, daar is het.
Voilà, daar is het bankje. En in het ontwikkelingsprogramma wordt dat dan gedaan met een staflid. Terwijl ik denk, beneden is dat de bewoner die dat samen doen. Maar we proberen, vandaar dat die voorbereiding op... Die structuur ook. Bij ons is dat iets dat een doorschuifsysteem is. Dus iedereen gaat in die structuur beneden, denk ik ook wel. Maar bij ons verandert dat echt om de 3 dagen, 4 dagen. Terwijl in TG gaat dat wel wat langer.
Ja.
Dus je voelt dat de tijd die ze hebben ook veel meer ruimte om dat allemaal te exploreren. Wat belangrijk is, ik denk dat dat heel belangrijk is om die tijd te nemen. En we proberen dat dan natuurlijk in 6 weken ook wel wat weg in te brengen. Maar 6 weken is niet veel op een mensenleven, denk ik.
Want ik heb mensen ook al horen zeggen dat ze magneten moeten halen.
Ja, klopt. Dat is ook in beide programma's zo. Ik denk dat dat het leukste... ik ga het nu voor mij spreken. Ik vind dat het leukste moment om bij te mogen wonen als staflid. Om die evolutie en dan die sfeer en dat applaus en dat juichen mee te maken. Omdat dat toch visueel een evolutie is van hetgeen wat je aan het doen bent. Dat is zo'n beetje token economy. Wat dat belangrijk is, denk ik. Zo die visuele vooruitgang. Je ziet daar niet altijd welke vooruitgang dat je maakt.
Want wat zijn die magneten juist?
Bij ons, en ik denk ook in TG, maar ik ga voor ons spreken. Wij hebben ook drie fases. Beginfase, middenfase en eindfase. En daar staan dan allemaal opdrachten aan gelinkt. Dus bijvoorbeeld de eerste keer sport, leiden, de structuur doorlopen en de magneet VW halen, clean een huisgenoot, dus dat is echt het stukje van ik zet mij achter het clean zijn. Hè. Dat betekent nog niet dat je helemaal clean door het leven wilt gaan, maar gewoon van ik zet mij aan het clean leven, ik wil die stap zetten. Wat hebben we daarvoor nodig? En dat zijn allemaal opdrachten die ze dan maken en in groep brengen ook. En als je dat dan gedaan hebt en behaald hebt, dan krijg je visueel je magneet.
En als alle magneten gehaald zijn, dan heb je het programma afgerond. Zo kunnen we het dan
positieve voorstellen. Positieve afronding, ja.
Oké. Okay. Ja. Ik ga even naar Jan gaan, als het mag. Want je zei net het bankje. Maar dat hebben we nog niet uitgelegd, wat dat is. Zie jij het zitten om dat uit te leggen, Jan?
Ik zie dat zeker zitten. Het bankje, dat is... Ja. Ik zal eerst beginnen, OP, hè, daar komt er dan binnen, dat is het ontwenningsprogramma, daar zitten echt, ja, als je juist aan het afkikken ze, dan zitten er helemaal door. En dan kan het wel eens zijn dat je van die momenten hebt dat je het hier niet meer ziet zitten, en dan kunnen dat bankje doen, dat is dan met iemand van de begeleiding. Maar op TG kunnen we natuurlijk ook, emoties komen veel harder binnen, er komt veel meer bovendrijven dat in je rugzak verstopt zat. En dan is het ook de bedoeling dat je dat uitspreekt. Dat is ook een van de dingen dat we hier heel hoog in het vaandel dragen. Hè? Dat je niet blijft zitten met al wat je ziet, maar dat je het echt leert uitspreken. Hè? Dat je zwaktes kunt tonen aan mensen. En dat je echt kunt vertellen wat er op je lever ligt. En dan kun je wel aan de slag met die feedback dat je krijgt van je medebewoner. Hè?
Ja. Dus zo stel ik me dat aan voor, Jan, dat er ergens een bankje staat, waarvan iedereen weet, als iemand daar gaat opzitten, dat het duidelijk is, die persoon zit met iets en je wilt spreken.
Het bankje wordt gedaan met een opjutter. Dat is een tweede dat in de structuur staat, die staat onder de co. Die doet de bankjes. Het is de bedoeling, elke ochtend geven wij ook temperatuurtjes, noemt dat. Dan gaat uw verantwoordelijke een keer met u overlopen. Hoe zit het erbij? Met wat zitten? Met wat ze er bezig?
Hoe zit een temperatuur?
Voilà. En als je daar al aangeeft dat je echt, er echt slecht bij zit, dan wordt dat daar gewoon op genoteerd. Van, die persoon kan wel eens een bankje gebruiken. En dan komen ze je halen in de loop van de dag.
Ze komen nu ook soms halen. Dus je kiest niet altijd zelf om op bankje te gaan zitten.
Dat kan. Maar ik heb het in deze programma nu nog niet geweten. Maar dat kan ook echt wel. Dat is ook wel een van de regels hier. Als je het echt niet meer ziet zitten, dan... Kun je even uit de situatie wegnemen en even op dat bankje gaan zitten. Dat kan ook.
Een veilig systeem om er even uit te stappen, niet maar even wat voor jezelf te zorgen. Eerder dan de vluchtreactie die dat we ervoor altijd hadden.
Ja.
En weggaan gewoon. Hè? Iets ertussenin dat kan bijdragen om anders te leren omgaan. Met gevoelens en met spanningen en van die dingen, hè.
Ja, het helpt wel in impulsieve reacties, dat wel.
Ik kan het me voorstellen, Jan. Mag ik voorzichtig vragen, maar kies maar wat je zegt. Hè. Heb je veel op bankje gezeten? En nu moeten we echt uw grenzen bewaken, hè, Jan. Want...
Ah, wel, nee. Deze opname niet.
Ja.
Nu heb ik het echt geleerd van dat te gebruiken. Ja. Ja, nu heb ik er gebruik van gemaakt. Seba ga ik het kunnen beamen, maar ik heb 4 opnames in OP gedaan. En de laatste keer heb ik echt als opdracht gekregen dat ik minstens 2 bankjes verplicht per week moest doen, omdat ik er nooit ging deed.
En dat dan voor de staf waarschijnlijk onlogisch leek, van dat kan niet, dat die man, dat er niets gebeurt bij hem van binnen.
Nee, voilà, ja. Ah. Ik, met mij ging het altijd goed.
Ja, een masker.
Ja. Maar deze keer heb ik er echt wel gebruik van gemaakt. Ja.
En het lijkt ook geholpen te hebben.
Het heeft heel hard geholpen. En dat schept ook een band in die groep. Hè. Allee, je doet dat met een bewoner. Ja, dat zijn dingen dat je hier leert. Hè. Dat je zwaktes blootlegt tegenover iemand waarmee je samenleeft.
En pas dan kan je ook echt een verbinding beginnen maken met mensen. Hè? Als kwetsbaarheid er mag zijn, als er veiligheid is om dat te tonen.
Zeker.
Hè, dan voel je gedragen door de groep, denk ik. Hè? Zo, ja. En dan geeft dat kracht. Hè? Dat hoor ik mensen toch dikwijls zeggen over dit programma. Dus we hebben OP gehad, hè, ontwenningsprogramma, een TG hebben we gehad. En dan was er nog een derde residentieel luik. Kimberly, waar jij in werkt, hè?
Ja, ik denk dat ik het nog niet heb gehad over de derde module.
Klopt.
Van de leefgroepfase. Ja. Dat is misschien nog belangrijk om,
dus het was gebracht,
nog toe te voegen.
Emoties, de tweede module en dan nog een derde. Hè?
Ja. We noemen het hier de keuzemodule. Daar worden de eerste principes van de reïntegratie wel al wat gelegd. Hè. Dus mensen gaan stapsgewijs ook meer en meer naar buiten. Ze hebben een vaste activiteit. Hè. Dat wil zeggen, gekozen voor een bepaalde hobby die ze van hieruit beginnen uitoefenen. Er wordt al gesproken over wat na de leefgroepfase. Hè. Dan gaan mensen toch nog de stap naar de vierde module zetten, naar het tussenhuis zetten, of gaan ze na de derde module afronden. Maar eigenlijk gaat het ook echt in die derde module toch over een soort van moreel vraagstuk. En zo van, ga ik hier echt kiezen voor een volledig clean leven, of staat dat nog wat op de weegschaal? Ja, ik denk dat wel symbolisch ook een hele belangrijke fase is voor veel mensen, want ze hebben hier dan toch gedurende 9 maanden samengeleefd en dan moeten ze het daarna zelf gaan doen. Dat is ook soms heel beangstigend voor mensen om te weten van, ga ik nooit meer gebruiken of ga ik het wel nog doen? Dus daar gaat het ook eigenlijk wel om, in die derde module. Maar daar wordt ook wel met hun gesproken over wat na de leefgroepfase, en daar kunnen mensen dan beslissen om naar het tussenhuis te gaan, hè, waar we echt stapsgewijs verder gaan inzetten op die reïntegratie, of toch afronden na die derde module, of eventueel nog een aangepast traject. Allee, dat hangt er een beetje vanaf. We gaan dat ook wat persoon per persoon bekijken, wat dat er nodig is.
Een keuzemodule op een aantal manieren keuzen. Hè? Zo,
ja.
Existentiële keuzes in het leven, hoor ik. Van hoe ga ik verder?
Mm-hmm.
Maar ook keuze in waar kan nazorg voor mij betekenen?
Ja.
En dan heb je tussenhuis.
Ja. Ja, dus het tussenhuis is eigenlijk, daar gaan we dus stapsgewijs aan de slag met die reïntegratie. Ja, het is echt ook fysiek een apart huis waar dat onze bewoners samen wonen. Dus de bewoners die de leefgroepfase hebben afgerond, wonen daar samen. Er is plek voor 7 mensen. En zij gaan daar eigenlijk al redelijk zelfstandig aan de slag. Dus zij hebben een kamer apart. Zij gaan van daaruit al werken. Zij gaan van daaruit ook hun vaste activiteit verder zetten. Ja, zij gaan van daaruit echt hun zelfstandig leven verder uitbouwen. We doen dat aan de hand van 7 belangrijke pijlers. En dat is een van de belangrijkste dagbestedingen. We gaan daar samen met hun terug op zoek naar een zinvolle dagbesteding. In eerste instantie is dat vrijwilligerswerk. En van daaruit kijken we dan van is dit iemand dat graag nog wil gaan studeren of toch gaan werken? We gaan inzetten op vrije tijdsbesteding, op clean sociaal netwerk, op zelfzorg, terugvalpreventie, sociale administratie en de belangrijkste naar afronding toe, woonst. Dus dat gaan we ook installeren op het einde van de tussenhuisfase. En dat zijn voor ons, allee, die pijlers, we noemen het pijlers, zijn voor ons wel heel belangrijk om ook op een goede manier het programma te kunnen afronden. Die bouwstenen worden zeker al gelegd in de leefgroepfase van de therapeutische gemeenschap. We gaan daar eigenlijk op verder werken in het tussenhuis.
Dus een heel breed traject, een breed en lang traject dat mensen residentieel kunnen volgen.
Ja.
Met heel veel mogelijkheden, voel ik. En ik denk dat jullie daar ook heel veel mensen mee ondersteunen. En is er ook nog een ambulant stuk, zei me daar straks ook al. Hè? Kan jij daar iets over zeggen?
We hebben ambulant centra, we hebben dat in Assen, Halle en Dilbeek. Assen is toch het grootste, dus we hebben verschillende takken. En daar hebben we ook nog verschillende projecten bezig, die op verschillende vlakken bezig zijn, zoals bijvoorbeeld de ELP, eerste lijns psychologie. Zowel voor gewoon cliënten als voor familieleden, wat ik daar straks zei. We hebben ook de capacity building wat dat LIFT gaat noemen, denk ik, dat gaat veranderen van naam, wat dat mensen proberen te sturen, mee te begeleiden naar de arbeidsmarkt, dus mensen die heel veel problemen daarin hebben of alleszins ondersteuning in nodig hebben, want het loopt echt helemaal niet goed. We hebben ook projecten met de gevangenis lopen. Ik denk dat Kimberly daar misschien iets meer over kan vertellen. Maar dat is misschien ook wel belangrijk om terug te geven. Want je had daar straks gezegd van, wie kan zich aanmelden? Wij werken ook samen met de gevangenis. Dus er zijn, denk per jaar 17 opnames vanuit de gevangenis. Dus mensen die zich daaruit aanmelden via tandem en een heel proces doormaken. En ook die de kans geven om te resocialiseren. Te werken aan stukken waar dat ze het moeilijk mee hebben. Omdat dat ook wel mogelijk in heel het proces in de verslaving foute keuzes gemaakt, in dingen beland geraken. Ja. Maar daar toch beseffen van dit is niet de weg die ik wil doen. Ik denk dat wij daar ook wel, dat toch wel een troef is, vind ik.
Dus dat mensen vanuit de gevangenis ook hier in opname kunnen komen? Ja. Of vooral vanuit een ambulant traject, misschien in de gevangenis, begeleid kunnen worden?
Daarvoor werken we eigenlijk samen met Tandem.
Ja.
Tandem is een team van hulpverleners die in elke gevangenis eigenlijk een persoon hebben. Zij doen eigenlijk de intakegesprekken in de gevangenis en zij gaan eigenlijk van daaruit kijken naar waar dat ze gedetineerden kunnen doorverwijzen. Ze gaan eigenlijk op zoek naar gepaste hulpverlening voor de gedetineerden. En dat kan dus ook dat zij een aanmelding doen met een spiegel en dan wordt dat samen met de tandemmedewerker bekeken van past die persoon hier in de organisatie, ja of nee. Dus op die manier komen eigenlijk mensen vanuit de gevangenis ook in de spiegel terecht.
Ja. Prachtig project, denk ik.
Absoluut. Ik heb er zelf ook gewerkt. Ja. En ik denk dat dat ook wel een van de krachten is van onze werking. Ja, we hebben wel een aantal criteria om mensen hier in opname te laten komen. Maar eigenlijk zijn we daar zelf niet zo heel zwart-wit in. Het is wel belangrijk dat als er sprake is van een psychiatrische problematiek dat dat niet zodanig op de voorgrond staat dat mensen hier in een groepsprogramma niet kunnen functioneren. Maar ik denk dat we algemeen wel kunnen zeggen dat we openstaan voor heel veel verschillende profielen. En dat mogen mensen zijn met een psychische kwetsbaarheid, maar dat mogen ook mensen zijn die cognitief wat meer ondersteuning nodig hebben. Dat we daar altijd gaan kijken van wat kunnen we toch installeren zodat een opname hier mogelijk is. Ja, en als iets echt niet werkt, dan gaan we dat ook wel bespreken. Ja. Maar dus op die manier denk ik dat we ons vanuit de spiegel vaak heel flexibel opstellen naar heel veel verschillende profielen. Ja. En dat is wel echt een kracht hier, vind ik.
Ja, zo een stevig programma met een drempel, maar die ook niet zo heel hoog altijd is. Hè, dat er altijd gekeken wordt, wie is iemand en zou het passen in de groep en in de werking. En dan maakt het ook zo waardevol, denk ik. En toegankelijk ook. Want je raakt het net aan. Zo, hè, dat is zo'n thema, ja, de discussie. Was dat op de voorgrond? Een psychiatrische problematiek, een verslavingsprobleem en de pingpong daar wat tussen soms. Hè, zo. En dan de vraag, ja, is dan een opname in een TG of een ontwenningsprogramma of is net beter voor in een psychiatrische setting opgenomen te worden, waar dat men het ook niet evident vindt om verslavingsproblematiek mee te integreren. Dus jullie zitten ook wel in de zoektocht, denk ik, van hoe moeten we dat dan doen? Hè?
Ja, dat klopt. Het is ook zo dat, ja, want als je even het proces van aanmelding tot opname, als je even gaat kijken, als ze zich willen aanmelden, dan moeten ze bellen, komen ze op een aanmeldingslijst en dan moeten ze inbellen voor een intake te plannen. Dus dat is al de eerste motivationele vraag, van ja, je moet inbellen. Dan als ze dan bellen en ze krijgen een intake, komen ze op intake, dan krijgen ze te horen van profiel past of profiel past niet. Geven we meestal als profiel niet past wel wat alternatieven van kijk, probeer het hier eens, want we denken daaraan en daaraan en daaraan. Als ze dan op intake zijn geweest, ze passen in profiel, komen ze op de wachtlijst en dan moeten ze ook nog eens inbellen. Dus dat is ook nog eens motivationeel.
Om te laten zien dat ze mee zijn en elke keer jullie eraan herinneren om zo te zeggen, ik ben nog in het traject, alleen in mijn hoofd ben ik nog
gemotiveerd. En ik ben nog altijd gemotiveerd om in het programma te gaan stappen. Dus dat is al, omdat je sprak van het is geen hoge drempel, ik denk nee, maar ook wel want je wilt,
tegelijk ook wel,
je wilt echt wel, de bewoners zijn echt mensen die zeggen, nu heb ik er genoeg van. en ik ga in opname gaan. Ja. En dat kan met eender welke motivationele factor zijn, hè, extern of intern, maar dat is wel een belangrijke, denk ik.
En in zo'n aanmeldprocedure voel je al dat het geen walk in the park is hier. En dat is misschien ook belangrijk voor jullie van in het begin, van oké, dit gaat wat vragen. Van, mm-hmm. En dat mag je van in het begin ook weten en voelen, want het gaat wel wat zijn.
Klopt. Nee? En dat is misschien mijn persoonlijke mening, maar ik heb zo wel iets van, ik denk dat er eender welke persoon, of dat je nu met verslaving kampt of niet, baat kan hebben bij dit soort programma. Misschien niet in de duur, maar gewoon het feit van, ik moet stilstaan. Ik ga de prikkels van buiten, media, maakt mij niet uit wat, uitzetten. En ik ga puur proberen tot mijn eigen te komen. En ik denk dat daar heel veel mensen, zoals je daar straks ook zei, daar heel veel baat bij kunnen nemen. En dat maakt, denk ik, dat dat ook zo krachtig is. Nu, vooral ook met onze doelgroep en met, ik denk dat dat ook wel juist echt voor gemaakt is. Hè.
Jan, waarvan heb jij het gevoel, deze helpt mij nu echt, was in de spiegel doen?
Goh, heel eerlijk, van alles. Nee, echt waar, ja, van alles. Wat voor mij het belangrijkste was, dat is dat ik heb heel lang gedacht, zeker met mijn eerste opname, als het uw eerste is, is het meestal een Seba zei het nog net, dat mag eigenlijk geen rol spelen, maar toch, als je met een zware verslavingsproblematiek zit, is het meestal eerst je omgeving dat dan een alarmbel trekt. Jij zelf niet. Dus de eerste keer kom je hoogstwaarschijnlijk binnen voor iemand anders, niet voor je eigen. Maar als je dan heel het gegeven begint te leren kennen en je denkt, oké, 6 tot 8 weken ontwenningsprogramma, dat komt wel goed. En dan krijg je dat advies TGE en dan denk je, waarom zou ik eigenlijk een ontwenningsprogramma nodig hebben van 1,5 jaar? Dus dan zit er nog niet goed mee. Wat ik deze keer echt wel door had, was oké, boven dat is het ontwenningsprogramma. De meeste mensen met een problematiek als ik, die trekken een hele zware rugzak mee. Beneden, TGE, dat is uw rugzak leegkappen. En de keer dat je dat door hebt, heel veel baat bij alles wat je hier kunt en mag doen.
Het klinkt voor mij als ik heb in een veilig en gestructureerd kader mijn rugzak mogen leegkappen.
Ja, inderdaad. Ja, mogen, ja.
En kunnen.
Ja. En een keer dat je, voor mij persoonlijk dan, een keer dat ik dat door had, zag ik echt wel het nut van alles wat je hier aangereikt krijgt.
Al die regels, al die afspraken, al die dingen beginnen er ineens samen te vallen. Als dat geeft deze mogelijkheid, hè?
Ja, zeker. Ja. En dan nog, heel voor mij persoonlijk, dan, ik heb hier de opvoeding gekregen dat ik nooit heb gehad. Dus dat heeft me wel wat geholpen.
Wat een compliment aan jullie ook. En aan jezelf.
Ja, maar ook, de meeste mensen hebben buiten, als je uit ons milieu komt, dan je hebt alle bruggen opgeblazen. Hè? Sowieso, hè, familie, vrienden zijn er kwijt, werk, noem maar op. En als je deze programma ten volste benut en je doet het uit en kom hier buiten en je hebt zo goed als alles terug, of de kans om het terug te krijgen. En dat kun je buiten op je eigen nooit niet gedaan krijgen, zoiets.
En dat betekent tegelijk ook dat op relatief korte tijd, pak nu 1,5 jaar of zo, dat er heel veel herstel mogelijk is. Mensen kijken er soms naar van, amai, dat is lang en dat zie ik niet zitten. Terwijl als je ziet hoe snel dat herstel dan kan komen, ja, dat ook niet per se zo lang moet zijn. Allee, als zo lang moet aangevoeld worden.
Ik vind het achteraf gezien zelfs relatief kort.
Mm-hmm.
Want hetgeen dat je allemaal kapot hebt gedaan, daar zit al even mee bezig. Dat duurt langer dan 1 jaar.
Wat ik ook altijd vraag, zo, hoe kijken jullie naar verslaving? Wat is dat volgens jullie? Want er bestaan ook heel veel standpunten over.
Ja, ik denk dat daar veel over te vertellen valt. Ja, verslaving voor mij, ik denk dan vooral direct aan problematisch druggebruik. Wanneer wordt druggebruik problematisch? Ik denk vooral als dat zo'n grote invloed heeft op het functioneren van een persoon, dat de verschillende levensdomeinen daarbij toch ook wel beschadigd geraken. En dat is ook vaak een wisselwerking van, om het even theoretisch te kaderen, mens, middel, milieu. Hè, dat gaat vaak over verschillende factoren die daarbij betrokken geraken. Dus voor mij is dat vooral verslaving. En dat is iets, denk ik, dat nooit volledig weggaat. Spijtig genoeg. Mm-hmm. Ik denk dat mensen die verslaafd zijn of verslaafd geweest zijn, dat toch ja, voor een groot stuk heel hun leven met zich meedragen. En ik denk dat ze hier wel leren van hoe ga ik daarmee om en hoe krijg ik dat op zo'n manier toch gecoupeerd, dat ik nog op een normale manier door het leven kan gaan, maar dat gaat altijd op een bepaalde manier een aandachtspunt blijven. En het risico op herval, helaas, dat blijft. Maar ik denk wel dat ze hier heel veel kunnen leren en heel veel in hun rugzak kunnen steken om te voorkomen dat ze gaan hervallen. Maar het blijft wel zoiets voor het leven.
Ik volg dat bijna helemaal. Zo de verslavingsgevoeligheid, die blijft bestaan. En zo de Achillespees, die altijd wel ergens wat zwakker is. Wat ik daar juist ook aan het denken was, verslaving is een manier om met die emoties of met die zaken om te gaan, om moeilijke thema's om te gaan, om, dat is een soort copingmechanisme, hè, in de negatieve zin, maar we hebben alleen maar copingmechanismes. We leren continu omgaan met zaken, met emoties, met frustraties. En wat dat we hier proberen te doen, is om die gewoontes om te zetten of om te draaien, of toch nieuwe verbindingen te maken. En ik denk dat het moeilijkste wat een mens moet leren, is een gewoonteverandering. Dat is keer op keer op keer op keer op keer op keer. Ja. Het anders aanpakken.
Andere coping.
Ja.
Installeren.
Installeren.
Door het heel regelmatig anders te doen dan het de vorige gedrag.
Klopt. Hè. Maar zoals je weet, je krijgt dat niet weg. Je verleert fietsen, dat gaat niet. Allee, je pakt een fiets en je bent terug vertrokken. Ook al fietst je 5 jaar niet. En dat is denk ik hetgeen wat dat aanwezig is. Jij kunt dat allemaal kunnen doen en je gaat daar zeker, hoe langer dat je daarmee bezig bent, beter en beter mee leren omgaan. Maar dat volledig wegkrijgen, ik denk niet dat dat...
En daarin is het zo belangrijk een onderscheid te maken tussen verslavingskwetsbaarheid en verslavingsgedrag.
Klopt.
In verslavingsgedrag kunnen we iets doen, kwetsbaarheid, daar kunnen we ons bewust van zijn.
Ja.
En daar leren mee omgaan, denk ik. En woorden als genezen, het is voorbij, nee, ik heb er geen last meer van. Op sommige momenten zal het oppuppen en is het weer zoeken hoe gaan we daarmee om, denk ik. Hè.
Kunt jij je daarin volgen, Jan?
Ik kan me daar zeker in volgen, want wat ik ook vind, dat je eer leert, en dat is ook weer al uit eigen ervaring, hè. Je hebt een verslaving gestopt, je raakt er even vanaf en dan hervalt het terug. En dan denkt hij, zie je het, ik kan het niet. Hè. Hop, en je bent terug vertrokken en je laat je helemaal gaan. En hier leerde eigenlijk, het mag geen vrijkaart zijn natuurlijk om te blijven gebruiken, maar als je eens een terugval hebt, dat dat ook niet, ja, erg wel, maar bon, het is niet erg. Zolang dat je daar zelf maar terug stappen in onderneemt, van oké, ik heb een terugval gehad, dat kan gebeuren, dat is niet erg, er pakt u terug.
Ja. Ja, en welke nieuwe dingen heb ik geleerd, waardoor dat ik me nu misschien rapper kan herpakken? En dat is ook hervalpreventie, denk ik. Hè? Leren uit hervallen, voilà. Jan. Dat is inderdaad een dubbel. Ik kan dat wel volgen wat je zegt. Mensen in een gemotiveerd traject willen niet hervallen. En dan lijkt dat soms ook heel dogmatisch hervallen. Hè? Zo van precies, of ja, een teller staat terug op nul, of hoe zeggen mensen dat dan? Hè? Terwijl je neemt altijd dingen mee, waardoor dat je misschien anders daar kunt naar kijken, hè. En terug een draad pakken en verder gaan.
Dat is iets dat je gewoon echt moet onthouden voor je eigen. Dat zo, allee, ja, het is wel erg, hè, maar ja, dat kan gebeuren. Allee, je ziet met een verleden van ik weet niet wat gebruik. Dan is dat logisch dat dat gewoon kan blijven meespelen. Hè.
Ja.
Je moet gewoon altijd alert blijven. En als het is gebeurd, dat je sneeuwbaleffect krijgt en terug... Alles wat je geleerd hebt kapot maakt, hè, dat je gewoon direct ingrijpt.
Ja, en ook dat is een heel klus hè, op dat moment. En wat je dan terug in die dynamiek zit, dan is het niet altijd evident om dat terug vast te pakken, denk ik. Hè.
Nee, maar dat zijn ook dingen die je hier leert. Hè, dat je ook alert bent voor de zaken waardoor dat je terug in die dynamiek kunt vallen.
Dan gaat het ook over triggers, over gevoelens, over dingen in relaties die gebeuren. Zo'n zaken, denk ik. Hè.
En vooral dat uitspreken vooral. Hè. Als ik een hele slechte week achter de rug heb, weet ik van mijn eigen nu dat ik niet in het weekend moet gaan feesten met mijn vrienden zonder er iets van te zeggen. Want dan is er heel veel kans dat ik foute dingen doe. Tegenover als ik een slechte week heb en ik spreek me erover uit en ik zeg sorry jongens, ik kan beter gewoon niet meegaan, dan heb je eigen weer al veilig gezet. Hè?
Ik wil nog iets vertellen over familie en de context. Ik zal ook gewoon van het ontwenningsprogramma vertellen, omdat je kunt de context niet van de persoon wegdenken. Dat heeft ofwel een impact, of wel ondersteunend of niet ondersteunend. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om die te betrekken, ook in de opname. En dat doen wij eigenlijk vanaf het begin. Zowel in de intake proberen te vragen om mensen mee te nemen, om al een eerste contact te maken met de afdeling. In het ontwenningsprogramma doen wij ook een contextgesprek om zicht te krijgen. Wie is er allemaal? Wat zijn de belangrijke steunfiguren? Waar zijn misschien de zaken die wel moeilijk liggen? We doen ook de familieopstelling. Dat is denk ik ook wel iets heel belangrijk. Daar komt ook altijd wel heel veel uit. Zowel emotioneel als gewoon informatief. En dat is ook heel verbindend met de groep. Omdat je dat dan, je doet dat ook met de groep samen, de familieopstelling. En dan bezoekavonden. We doen ook gesprekken met familie als dat nodig is. Dus dat is ook echt wel een begin om terug die dingen te herstellen. Misschien gesprekken te doen om bruggen die verbrand te zijn al een beetje. Misschien terug wat op te bouwen.
Ja, hier in TG is er dus ook een familiewerking. Dat is een beetje, dat loopt wat gelijkaardig, denk ik, als in het ontwenningsprogramma. En maar dus, er is een aanbod naar familie van de bewoner hier. Zij kunnen ook samen hier familiegesprekken doen. Maar daarnaast zijn er ook bezoekdagen. Dus er zijn de bezoekdagen, er zijn de familiegesprekken en daarnaast zijn er ook netwerkgesprekken. Dat zijn gesprekken die niet alleen met familieleden van de bewoner plaatsvinden, maar ook met vrienden. Dus vrienden die nog betrokken zijn, of ex-partners of partners. Dus zij zijn hier zeker ook welkom en zij worden ook gehoord in heel het verhaal van verslaving. Want het is niet alleen de bewoner dat slachtoffer is van de verslaving, maar vaak zijn het toch ook familieleden of de omgeving die daar ook ergens in gekwetst zijn geweest. En
herstel zit ook daar natuurlijk.
Voilà, ja. Maar evengoed, want dat vind ik ook belangrijk om te zeggen, de kinderen van mensen die hier in opname zitten. En dan vind ik wel dat we daar heel veel aandacht aan proberen te besteden door hun ook te betrekken bij de familiegesprekken, bij de bezoekdagen. Maar het gaat nog iets verder dan dat. Onze bewoners hebben ook de mogelijkheid om hun kinderen hier uit te nodigen, om te laten overnachten. Ook zelfs in tussenhuis kan dat. Daarnaast gaan zij in het weekend zelf ook vaak nog naar buiten. Dus zij mogen daar ook de kans grijpen om met hun kinderen of hun partner af te spreken. Allee, dus ik wil maar zeggen, we proberen daar echt wel heel veel aandacht aan te besteden. Dat binnen onze werking eigenlijk toch redelijk normaal allemaal terug kan verlopen, dat contact.
En hoe herstellend moet het aanvoelen dat er ook aandacht is voor de schade bij de context? Nee, zo dat is zo belangrijk in een herstelproces, denk ik. Hè. Ik weet niet of je dat kan beamen, Jan, maar...
Hoe bedoel je voor de...
Als er zo ook bewuste aandacht is voor de relaties rond iemand die hier opgenomen is, ja, dat dat ook heel steunend kan zijn.
Ik denk dat een van de belangrijkste zaken is die ze hier aanbieden. En ik spreek dan uit eigen ervaring, hè. Dat zal Kimberly wel beamen. Ik zit hier nu al, ik denk dat ik in juni 2023 ben toegekomen op het ontwenningsprogramma. En ik had mijn kinderen al sinds juni 2022 niet gezien. Ja, ruzie met hun mama ook. In het begin van mijn programma hier op TG... In de eerste module mocht ik ze niet zien of horen. En ondertussen zitten we eind derde module en elk weekend dat ik kan weggaan, is met de mama en de kindjes. Dus ja, al wat kwijt was, heb ik zo goed als terug. En dat is ook dan een van die zaken die je buiten nooit alleen te werk gesteld krijgt. Dat is allemaal verdiensten van de spiegel. En We zijn er een beetje natuurlijk, maar... Ja.
Ja, je hebt het gedaan, hè.
Ik wil misschien nog gewoon even aanvullen op wat Jan zegt. En dan onze slogan... Jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen. Zit daar ook wel zo wat in... Ja, ik denk... Allee, hier, de spiegel. We zijn een familie. Zo kun je het een beetje bekijken. We leven samen hier. Maar na afronding moeten ze het zelf gaan doen. En dan wordt dat netwerk ook weer des te belangrijker. Dus ja, het is belangrijk dat zij ook na afronding genoeg ondersteuning hebben. En ook terug hun eigen verantwoordelijkheden kunnen opnemen naar hun eigen omgeving toe. Dus.
En dat stukje van familie, ik denk dat ook echt zo... Je mocht echt in heel de spiegel zien. Als in de stafleden onderheen. Het nauw samenwerken met de bewoners. Ik denk dat dat echt een heel schoon en een kracht ook is. Van,
ja, dat jullie ook een systeem zijn van verbindingen, bedoeld. Hè? Want dat is een familie. Hè?
Klopt. En je ziet dat ook als het... dat is nu iets... Als het rommelt aan de ene kant, dan kan het zijn dat het aan de andere kant ook rommelt. En dat is binnen een familie ook wel. Van ja, als het aan de ene kant goed gaat, dan kan... Dat is zo... En dat is dan nou samenwerken ook. En continu in contact blijven met elkaar. Dat maakt het ook zo intens, maar goed.
Ja. Ik heb het gevoel dat wij hier nog 3 uur kunnen spreken.
Dat
gevoel is precies ook wederzijds, of bij jullie ook, want we kunnen daar heel breed in gaan, maar ik heb het gevoel dat jullie de essentie wel wat hebben kunnen benomen.
Mm-hmm.
Dus als het oké is voor jullie, gaan we hier afronden. En wil ik jullie onwaarschijnlijk hard danken voor deze waardevolle bijdrage weer al. Jan, Kimberly en Seba van de Spiegel. Dank u wel.
Graag gedaan.
Jij bedankt.
Dank u.
Doorheen het gesprek zijn er een aantal dingen bij mij blijven plakken. Verbondenheid, een veilige plek, vertrouwen, warmte en tegelijk ook de spiegel waar ze je voor zetten.